Van harte welkom, gemeente, in deze dienst, waar we weer bijeen zullen zijn rondom het woord van God, waar we net ook over gezongen hebben. Geweldig om dat met zoveel ook te mogen doen. Hartelijk welkom ook aan Dirk Muurling, onze bekende voorganger. Ook welkom en we bidden je God zegen toe voor deze dienst. Dan rest mij nog u een treurige mededeling te doen dat volgende week deze tijd de dienst niet zal doorgaan. Maar een vreugdevolle mededeling is dat om 7:00 er een zangdienst zal zijn met piano en orgel. Dus daarvoor bent u van harte uitgenodigd. Dus niet om 5:00, 7:00 wordt u geacht hier aanwezig te zijn. Dan rest mij nog de bloemengroet te melden. Als groet en bemoediging gaan deze naar Hans en Marie Veldman. Hans en Marie zijn onlangs 50 jaar getrouwd, dus dat mag gevierd worden en dat zullen ze ongetwijfeld gedaan hebben. Maar dat willen we nog eens benadrukken met deze bos bloemen en ook dat groet en bemoediging voor hen voor de komende dagen, jaren die er nog gegeven zijn. Dan gaan we verder deze dienst met het zingen van lied 344 en zover dat mogelijk is verzoek ik u te gaan staan daarbij.
Met deze psalm die we zongen, mogen we deze dienst beginnen om God alle eer te geven. En daarom willen we deze middag ook bij hem aankloppen, stil worden voor zijn aangezicht en onze afhankelijkheid getuigen in hem. Nadat we fotobegroet gedaan hebben, willen we samen zingen Johannes de Heer 351 vers 1 en 2, vol verlangen zoals een hert. De jacht ontkomen mogen we verlangen naar het woord van God. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, zo zijn wij ieder vanuit onze eigen plek naar hier gekomen. Zoals dat hert verlangend naar uw woord, verlangend naar uw zegen om te leren, hunkerend naar wat u ons te zeggen heeft, ook in deze dienst. En we mogen getuigen van ons geloof door samen te zingen die psalmen en die liederen om u alle eer te geven. Maar God, wie is toch de mens? Wie zijn wij dat we dat mogen doen? En we mogen met psalm 8 dan getuigen. U heeft ons bijna goddelijk gemaakt. En wij mogen u loven omdat we in relatie staan met u. Dank u wel daarvoor. Wil ons zo zegenen in het samen zijn. Opdat deze dienst ter ere glorie is van uw grote naam. Maar dat ook onze ziel, ons hart rijkelijk gevoed mag worden. In Jezus' naam. En daarom willen we ook in deze dienst onze afhankelijkheid van God getuigen. Als we uitroepen dat onze hulp is in de naam van God de Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft voor altijd en nooit los zal laten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen. Amen. En namens die God mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag willen we in deze adventstijd stilstaan bij psalm 103. Een lofpsalm, midden in die donkere tijd, toch loven. En dat geldt ook voor heel veel mensen, want het is niet alleen de tijd voor kerst dat het eerder donker is. Maar voor heel veel mensen is in hun leven best wel door alle verdriet, pijn en moeite die we kennen een donkere tijd. Hoe kan je God dan blijven loven en waarom? En deze psalm is een hele grote lofpsalm. En ik struikelde over een vers En dan word ik nieuwsgierig, en dat zal ook een deel van de dienst van de preek zijn. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. En dan denk ik, oh ja, en hoe is dat dan? Hoe gaat die adelaar dan vernieuwen? Hoe werkt dat? En waarom staat dat hier? Dan word je nieuwsgierig. En dat was de motivatie om deze psalm te pakken in deze middagdienst. Maar voordat we de Bijbel openslaan en voordat we hem gaan lezen, willen we nu eerst God vragen of Hij ons hart nieuwsgierig wil maken, dat Hij de antwoorden geeft die wij zoeken. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God, zo kunnen we soms Bijbelteksten tegenkomen waarvan we denken, oké, maar wat betekent dit dan? Hoezo dat onze jeugd vernieuwd wordt als een adelaar, of een arend, of hoe we hem ook noemen. Maar God, als we dan de psalm doorlezen, dan staat daar ook, Hij redt ons leven van de graf en Hij geneest ons van alle kwalen. En daar kunnen we niet altijd wat mee, God. Want dat gebeurt niet altijd. Hoe moeten we zo'n psalm dan lezen? Kunnen we dan nog wel verwachten die bevrijder die komt in die kribbe in Bethlehem? Heer, we gaan in die duistere tijd, wanneer dat grote licht ons door Jesaja wordt aangekondigd, ontdekken hoe we dwars door alles heen hem, u, mogen loven. We zullen erachter komen dat het alleen kan door de kracht van uw geest. En daarom willen we nu ook bidden, kom met uw geest, o God, en vul ons hart. Zodat de woorden geen woorden van vroeger zijn, geen woorden van mij, maar woorden van u zijn. En dat deze woorden onze ziel mogen raken en dat we daar wat mee kunnen in de komende week. Heere God, we vragen uw aanwezigheid, uw zegen, in Jezus' naam. Amen. We willen de psalm samen lezen. Psalm 103. En ik lees hem vooruit de NBV. Van David. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. En uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukte. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor de kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof gevormd zijn. De mens, zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond, kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond. En naar zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst Hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bode bent. Sterke helden die doen wat Hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijst de Heer al zijn schepselen. Prijst hem overal in zijn rijk. Prijst de Heer, mijn ziel. Tot zover het woord van God. Zalig zij die het woord horen, het in hun hart bewaren en in hun leven. Halleluja. Voordat we erover na gaan denken, willen we ook die goedheid van God bezingen en loven, willen we hem loven. En we doen dat door Johannes de Heer 337, de eerste twee coupletten. Laat ieders Heere goedheid loven. Na de verkondiging zingen we uit Johannes de Heer het lied nummer 60. Johannes de Heer, lied 60. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Psalm 103. Ik weet niet, maar het is een van de psalmen die veel in nieuwe wijzen ook naar ons toegekomen zijn. In allerlei kringen is deze psalm verschenen. Een van de modernste en bekendste is misschien wel 10.000 redenen die in de ochtenddienst nog wel eens gezongen werd. Is ook gestoeld op Psalm 103. Het is een psalm die uit een reeks van lofpsalmen kwam. Psalm 103 tot en met 106, vier psalmen die God alle lof toezingen. De lofpsalters. En toch is het ook een psalm die ik af en toe met reserve lees. Zoals ik net al zei. Als daar hij zegt, geneest alle kwalen. Nou, als ik dan in de gemeente kom en mensen tegenkom met heel veel ziekte en pijn en moeite en zorgen, denk ik van, wat gebeurt hier? En waarom vinden we dit zo mooi om te zingen? Daarom wil ik deze middag met u door deze psalm heen. En er staat dan meteen boven van David. Het wordt omstreden. Hij wordt aan David toegeschreven. En de ene theoloog zegt, dat kan nooit van David zijn en de andere wel weer. Zomaar gewoon van David laten zijn. Niks mis mee. David zien we op zijn lier, op zijn harp spelen en zingen. En daardoor is deze psalm, dit lied, waarschijnlijk ook zo bekend geworden. En het begint meteen, prijs de Heer mijn ziel. En dat valt meteen op dat daar staat mijn ziel. Prijs de Heer mijn ziel. De ziel van een mens is zijn of haar identiteit. Door de levensadem, de ruach van God, hebben wij een ziel. En die ziel is net als een vingerafdruk uniek voor ieder mens. Er is geen ziel gelijk. Zelfs de innerste tweeling, eeneiig, heeft zijn eigen identiteit. Deze ziel, ook wel die ruach, dus die levensadem van God in de mens, bepaalt wie wij zijn, is onze identiteit. En David zingt hier niet ik, maar mijn ziel, mijn identiteit, moet God loven, prijzen. Want als we het met ons lichaam doen, dan zitten we al heel gauw van, ja, ik heb er even geen zin in. Of, nou, ik kan niet jubelen en juichen, ik heb het moeilijk. En hoe zal ik dat dan doen? En hij haalt ons even los. Hij haalt die ziel als het ware even erbuiten. Zegt, jij, mijn ziel, jij moet mij loven. Moet God loven. Het gaat dus om je identiteit, wie je mag zijn als mens. En wij weten als christenen dat wij door het bloed gekocht zijn. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste. Wij hebben Christus als onze identiteit. En door hem mogen we hem loven. Prijs de Heer mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Het hart wordt gezien als het centrum van ons geloofsleven. We moeten ons hart aan Jezus geven. Ons lichaam, ons hart is de tempel van de Heilige Geest. Zijn heilige naam, die unieke, heilige, apartgestelde naam, moeten we loven. Prijs de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Tot hiervoor is het geweldig. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hoewel wij dat wel kunnen vergeten door de drukte van ons bestaan, door alles wat we meemaken of door... Wie is er nog dagelijks bezig om dankbaar te zijn voor alles wat God aan ons doet? Och, dat is alweer een poosje geleden. Ik heb het al vaker genoemd met een broeder van onze gemeente een keer een wandeling maken. En we kregen het over het geloof. En op een gegeven moment staat hij stil en zegt hij dat grasprietje. Oftewel het gras. Dat is voor mij het teken van het geloof. Elke dag is dat gras weer op. En als het een keer verdort, er komt ook weer een nieuw grassprietje. Daardoor weet ik dat God bestaat. Dat zijn de weldaden die God ons geeft. Het is nu winter, vroeg donker, de bomen zijn kaal. En de meeste bomen zijn gesnoeid. En je zou denken, dit komt nooit meer goed. En wat verlangen we nu alweer naar de zon en naar mooi weer. Want my goodness, het is fris, gemeen, vies, vochtig, koud buiten. Ik moest vanmorgen al vroeg, ik mocht preken in Friesland en ik was blij dat ik niet hoefde te krabben, maar het was koud. En pas in Kampen begon ik de warmte van mijn kachel van mijn auto te voelen. Nou, het mag voor mij weer voorjaar worden. En toch, ook nu kunnen we in deze ijskoude de weldaden van God zien. We hoeven dat niet alleen in de natuur te zien, we mogen dat ook zien als we hier elkaar zo mogen zien. We mogen elkaar als broers en zussen zien. En we weten dat we niet allemaal gelijk zijn. We hebben allemaal onze eigen identiteit, onze ziel. Maar in de ander kun je God stukje terugzien. Want wij zijn ook zijn schepselen. En dan moeten we niet eens naar de buitenkant kijken, maar dan mogen we ook naar die binnenkant kijken. Hoe gaaf is het dat we hier met z'n allen in de kerk zitten. En ik ben echt, want de oudste vriend zei het al, met z'n allen. En dat bedoel je ook echt, want voor corona hadden wij het er als kerkraad over, moet die middagdienst nog wel doorgaan. Want er zat echt heel weinig volk. Nou, inmiddels groeien we in de middagdienst en dat is geweldig. En zo mogen we in elkaar Gods grootheid zien en we mogen elkaar daarin ontmoeten. En dat is dus niet het grote wonder waar we allemaal op zitten te wachten. Dat zijn die genadegaven die ons gegeven worden. En zo mag je elke dag proberen iets van Gods weldaden te zien. En dat heb je iedereen op je eigen manier. De ene die is blij dat hij zijn partner 's ochtends mag zien, de ander is alleen, maar die vindt het heerlijk om zijn buurman of buurman te zwaaien, of blij met het bos bloemen wat er staat, of noem maar op. We kunnen in zoveel dingen Gods weldaden zien. Maar zelfs als christenen vergeten we dat God, wat wij ook doen, wie we ook zijn, dagelijks zijn weldaden geven. Maar, zegt de psalmist, dat gaat nog verder, want zijn weldaden, daar gaat hij ook een uitsplitsing over geven. Niet alleen maar die mooie plantjes en alles wat hij doet. Nee, maar hij zegt, hij vergeeft u alle schuld. Nou, iemand die een beetje traditioneel is opgegroeid, die weet dat we opgegroeid zijn met dat wij zondaar zijn. En dan is het toch wel heel gaaf om te weten dat als wij zondaar zijn, dat die schuld ons dan ook wordt vergeven. Dus hier heeft hij het over het geestelijk gehalte, namelijk onze schuld die we doen, die wordt ons vergeven. En dan komt hij met het zinnetje, hij geneest u alle kwalen. Daar wil ik even bij stilstaan. Want heel veel mensen gaan daarop stuk. Die zien niet een God die iedereen geneest. En ook als ik zo in deze groep kijk, zitten daar mensen die dagelijks geconfronteerd worden met de gebrokenheid van deze wereld, op allerlei manieren. En er staat hier dat David zegt, hij geneest al uw kwalen. En dan hebben we een grote theologische richting in ons land, die zegt, ja, als je maar goed gelooft, dan zal je genezen worden. Dat betekent dus, mensen die ziek blijven, krijgen dan op een dak dat ze niet goed zouden geloven. Dat staat hier niet. En met David kan ik ook niet zeggen dat God alle kwalen geneest. Het zou niet eens kunnen, want de dood hoort bij het leven. En als alle kwalen genezen zouden worden, dan zouden we niet sterven. Dan zouden we heel erg oud worden. Zo iemand als Methuselah, 600 jaar. Je moet er toch niet aan denken. Dat is lang hoor. Maar dat is het dus ook niet. Het lijkt wel of de psalm... Dichter hier in zijn poëzie zegt, ja maar God kan alles genezen. Ja, dat klopt. Alleen waarom doet hij het dan niet? Dus deze zin roept heel veel vragen op. Het kan wezen dat David meegemaakt heeft dat God geneest. En dat hij zegt in zijn enthousiasme, hij geneest al uw kwalen. Maar als ik het derde zinnetje erbij pak, hij redt uw leven van het graf, is ook dat weer geestelijk bedoeld. Want hij redt ons leven van het graf. Ja, aan me nog wat eens. Hoeveel mensen hebben we afgelopen jaar naar het graf moeten brengen? Geloofde die dan niet genoeg? Want die zijn naar het graf gebracht. Nee, dit is ook weer geestelijk bedoeld. Wij zullen overlijden, maar niet sterven. Want wij hebben recht op die hemel. Niet op ons geloof, maar op de genade van Christus gestoeld zullen wij gered worden van het graf. Dus die eerste zin, het vergeven van de schuld, en deze zijn geestelijk bedoeld. Zou dan ook niet het tweede zinnetje, hij geneest al uw kwalen, geestelijk bedoeld kunnen zijn door David? Want als we in het Nieuwe Testament kijken, daar waar Jezus mensen geneest, is de belangrijkste genezing. Niet dat een lamme weer kan lopen. Niet dat een blinde weer kan zien. Niet dat een dove weer kan horen. Maar dat ze door die genezing Jezus Christus aannemen als hun verlosser en zaligmaker. De belangrijkste genezing is de genezing van je hart. Dat je dwars door alles heen Jezus en zijn naam weet te getuigen. We kunnen er nog lang over nadenken. We kunnen David er niet naar vragen of welke schrijver van deze psalm het ook was. U mag hem letterlijk nemen. Alleen houd er rekening mee dat niet iedereen geneest. En waarom niet iedereen en de ene wel en de ander niet? Daarvoor kan ik niet in de schoenen van God kruipen en zeggen, nou hierom. Het heeft nooit met de sterkte of de balans van uw geloof te maken. Tenminste, niet van de ene geloof meer dan de ander. Daar heeft het niet mee te maken. Dus of het is een poëtische zin, of het is een geestelijke zin bedoeld. Hij redt ons leven door ons te genezen. En dat heeft weer te maken met het vergeven van die schuld. En dat betekent dat we, ook al leven we in de gebrokenheid, kunnen we ziek zijn of kunnen we tegenslag hebben, dat God nog wel degelijk ons hart geneest. En dat ook al is ons lichaam lang niet altijd dat wat het zou moeten wezen, dat onze ziel gereinigd mag zijn door de genade en de liefde van God. En we weten dat Christus dat ook voor ons gedaan heeft. Dat wist David nog niet. Want Jezus is zijn achterkleinkind. Dus dat wist hij niet. Dat zouden hooguit profetische woorden kunnen zijn. Maar ook al in het Oude Testament is het God die ons vergeeft van de schuld. Die ons ziel geneest van alle kwalen, van alle verslavingen, van alle dingen waar wij mee bezig zijn wat niet goed is. En hij redt ons leven daardoor van het graf. Wij zullen niet eeuwig dood zijn, maar we zullen leven in het koninkrijk. Dat is de uitleg die ik eraan geef, omdat ik zie dat het in die geestelijke richting gaat. En dat gaat zo ook door, want hij kroont u met trouw en liefde. Nou, het gekke is, ik heb nog nooit een christen echt met een kroontje op gezien. En zou dat dan geen goede christen zijn? Nee, ook dat is geestelijk overdraaglijk. Hij kroont ons met trouw en liefde. We hebben het niet verdiend, maar we zijn koninklijke kinderen. Volgens mij gaan we die zo ook zingen. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Wij zijn gekroond door God. Hij, dat is God, overlaat u met schoonheid en geluk. Hoe moet je dat zien? Ook in de geestelijke zin. Dat geluk mogen we hebben door hem te kennen. En het mooie vind ik toch, dat dwars door alle verdriet heen, ik bij heel veel mensen die ernstig ziek zijn, heel vaak hoor, maar ik hou me vast aan mijn geloof, anders heb ik niks meer. Dat is mooi. Dat betekent dat in je diepste verdriet, hoe moeilijk het leven soms ook is, je toch dat geluk mag ervaren. En dat is niet geluk van yes, 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 juichen, glimlach. Nee, dat is het geluk van het perspectief hebben. Perspectief op het koninkrijk. Het perspectief op de nabijheid van de hemelse Vader. Dwars door alle moeite heen is God erbij. En dat mag ons die schoonheid en dat geluk geven. U bent een gelukkig mens als u Jezus kent. Als God uw grote God is. En dan, wat gebeurt er dan? Dan wordt onze jeugd vernieuwd als dat van een adelaar. Wat moet die vogel daar nou? Waarom nou een adelaar? Nou, dan word ik nieuwsgierig. Toen ben ik gaan graven. Nou, dat hoef ik niet met een schop te doen. Dat kan ik gewoon achter mijn computer doen. En dan gebeuren er hele gekke dingen. Er zijn heel veel uitleggingen voor handen. Allereerst is het zo dat iedere vogel elk jaar wel in de rui zit. Dan schudt hij zijn oude veren af en dan krijgt hij een nieuw verendek. Dat zou de meest eenvoudige zijn. Maar waarom dan een adelaar? Nou, dan zou in dit geval dan zijn omdat net als de leeuw de king of the jungle is, hè, de koning van de jungle, zo is de adelaar de grootste onder de vogels. Er zijn adelaars die kunnen 90 jaar worden. Dat vind ik onzagwekkend. Dat vind ik bijzonder. Dat al gedachten. Mijn vader had altijd kanaries en dan lag er altijd wel een dood. Ik denk, nou, die gaan een paar jaar mee en dan zijn de batterijen leeg en dan doen ze het niet meer. Maar die adelaar, die kan 90 jaar worden. Maar als je dan verder kijkt, dan is er een verhaal, en ik dreig dat te geloven, is dat na een jaar of 40 de adelaar als het ware een keuze heeft. Zijn veren zullen uitvallen. En als hij zich daarbij neerlegt, dan sterft hij. Maar de meesten laten dat gebeuren en gaan door maanden van pijn. En hun partner moet hun voeden, want als je veren uitvallen, kun je niet meer vliegen. Maar door een heel pijnlijk proces ontstaat er dat er nieuwe veren aangroeien. Maar dat schijnt een heel pijnlijk proces te zijn voor deze vogel. En als die het dan weer doen, dan kan hij vliegen en dan gaat hij zeker nog zo'n 30, 40 jaar lang mee. Dan wordt zijn hele lichaam als het ware vernieuwd. En dan kan hij door. En dan zijn er ook nog mensen die zeggen, ja, Het is zelfs nog extremer. Zijn snavel en zijn klauwen, die breken af en ook die worden vernield. Nou wordt daar meteen op gerecht, dat is nog nooit bewezen. Maar er wordt van een adelaar gezegd dat hij op een bepaalde leeftijd zijn snavel afdoet, omdat hij niet meer kracht genoeg kan zetten om te eten en dan groeit hij opnieuw aan. Nou, dat is dan waarschijnlijk een mythe, maar dat heeft ermee te maken dat er iets in die adelaar zich vernieuwt. En het mooie is dat David daar al van op de hoogte is en of dat nou alleen maar de rui is in de vernieuwing van het verendek, wat gewoon tijdens het proces gebeurt, of dat echt alles kwijtraakt maandenlang en dan weer verder kan leven. Het gaat er dus om dat een vogel zich vernieuwt. En ook een gewone vogel, per jaar zit hij in de rui, krijgt een nieuw verendek en vernieuwt zich. Als wij dus geloven in een God die trouw is, die ons hart, onze ziel, onze identiteit in Christus weet te genezen, en die ons daardoor redt van het graf, maar dat we eeuwig leven zullen hebben, dan zal onze jeugd vernieuwen als die van een adelaar. Oftewel, we zullen een nieuw verendek krijgen. Alleen dan niet letterlijk, maar figuurlijk. Ons hart zal zich vernieuwen. En dat, daar mag ik van getuigen. Dat ik dat heel vaak zie bij mensen die op sterven liggen. En die het in zich hebben om te kunnen zeggen. Ik zal één voorbeeld geven. Ik heb in mijn vorige gemeente een man. Hij was jager en hij was een beetje een stugge, typische man. Die vond het allemaal goed dat zijn vrouw het thuis regelde. Zat op de bank, had zijn pilsje en had zijn sigaretje. En die redde het prima zo, zolang zijn vrouw maar voor de kinderen zorgde. En zijn kinderen hadden geen goede band, want pa die praatte nooit. En ik bezocht hem op zijn sterfbed. En ik vroeg hem daar, weten jouw kinderen wat je wil? Weet je jouw kinderen dat jij van ze houdt? En ik kijk me aan en hij zou nors zijn blik afwenden, zoals hij altijd deed. Ik zei, nee, ik wil een antwoord. Hij zei, dat weet ik niet. Dus heb je het wel eens tegen je kinderen gezegd? Nee. 2 weken later belt een van de kinderen mij op met tranen en een brok in de keel. We hebben zo'n goed gesprek gehad met papa. Het lukte hem om die oude eigenwijze veren af te doen. En vernieuwd te worden in zijn hart. Omdat hij door had gekregen dat hij met zijn kinderen moest praten. En ze hebben het nu nog over wat een goede band ze met hun vader hadden. Dat ging om de laatste paar weken van zijn leven. Zo belangrijk is het om te communiceren, om te praten. Om eens een keer door je hele traditionele beeld van jezelf. Oh, ik ben niet zo praten, bij mij niet aankomen. Om gewoon eens te zeggen, hé, dat moet af. Ik moet praten. Ik moet mij kwetsbaar opstellen. Ja, ook als man moet je je kwetsbaar opstellen. En communiceren met je partner, met je vrienden, met kinderen. Met wie er dan ook maar om je heen staat. Communiceer. Vernieuw je jeugd als die van een adelaar. Schud die oude veren af. En durf het lef te nemen om je door God te laten genezen. Om die wedergeboorte te ervaren. Want daar gaat volgens mij het eerste gedeelte van deze psalm over. Over wedergeboorte. Over je hart opnieuw geven aan God. Nou, dan heb je nog maar 5 versen gehad voor zo'n lange psalm. Wat zit er machtig veel in zo'n psalm. Maar wat moet je soms zoeken omdat een psalmdichter zijn eigen emotie op papier zet. Maar hoe prachtig is het als je ontdekt dat hij allerlei voorbeelden geeft om die wedergeboorte naam te geven. Kijk, en we kennen dat begrip wedergeboorte pas na Christus. Omdat Christus het zegt opnieuw geboren worden. Daarom gooien we die tekst heel gauw alleen Nieuw Testament is. Maar Psalm 103 laat ons zien dat we wedergeboren mogen zijn. Dit is daarom ook de reden dat we met het avondmaal heel vaak een deel van deze psalm lezen. Want door het eten van het brood en het drinken van het wijn, zullen we opnieuw geboren mogen worden. En dan moeten we niet net als de man in de Bijbel vragen, dat kan toch niet dat ik opnieuw in de moederschoot zal worden. Dan begrijp je het niet. Ons hart mag zich vernieuwen als die van een adelaar als wij avondmaal vieren of zoals vanmorgen dat gedaan is. Maar ook als wij persoonlijk belijden, Heer, u bent mijn God. U heeft mij gered van al het kwaad. U vergeeft mijn schuld. En u heeft al mijn kwalen geestelijk gezien, al mijn schuld vergeven. U redt mijn leven van het graf. Ik wil uw kind zijn. Dat is opnieuw die wedergeboorte. En dat is niet iets wat eenmalig gebeurt. Dat zullen we eigenlijk elke dag moeten ervaren. God moeten vermelden. God, u bent zo groot. Ik wil opnieuw uw kind zijn. Dwars door alles wat er gebeurt. Ook door mijn tranen en mijn verdriet. En dan opeens hoeven we niet met een glimlach, maar kunnen we met een bezwaard hart God toch loven. Wetende dat als wij hem loven, hij ons wil aanraken. En dat ons hart vernieuwd mag worden. De psalmdichter gaat daar nog een poosje over door. Over hoe liefdevol en genadig de Heer is. En hij wordt daar zo lyrisch in dat hij prachtige mooie versen heeft. Zo ver het oosten is als van het westen. Zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Zo ontfermt de Heer over wie hem vrezen. Maar dan hoor ik mensen vragen. Maar ja, ik kan het niet altijd. Zelf ben ik iemand die niet de discipline heeft om elke dag stille tijd te houden. Ik doe het wel, maar daarvoor heb ik een flinke stok achter de deur moeten zetten om het elke dag te doen. Want ik wil het wel, ik ben er helemaal niet te beroerd van. Het zou raar zijn als ik uw voorganger was en zelf niet in die Bijbel las. Maar oké, ik heb het druk en dan vergeet ik wel eens en dan heb ik... En nu moet ik het, omdat ik zo'n uitzending op internet zet. En het grappige is, daar word ik helemaal niet verdrietig van. Want David zegt hier iets heel moois, vers 14. We moeten God loven, we moeten hem groot maken, het moet geweldig zijn. Maar, zegt hij, weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof gevormd zijn. Het lukt ons niet altijd om God te loven. Dat hebben we toch allemaal. We hebben wel een periode in ons leven dat niet lukt. Nou, zegt God, ik weet welk maaksel jij bent. Ik weet uit welk hout je gesneden bent. En elke houten plank heeft wel eens een stukje wat niet helemaal netjes is. Oftewel, we hebben allemaal onze periode dat het ons niet lukt. En dat weet God heus wel. Hij weet welke papheimers we van hem zijn. Zoals ouders hun kinderen kennen en weten. Ja, dit bedoelt hij niet zo. Maar hij zegt het, komt wat beroerd zijn mond uit. En dat hebben we ook met onze vrienden of met anderen. We kennen ze. En soms is het dan, denk ik, ja nee, zo heeft hij dat niet bedoeld. God weet wie we zijn. En dat wij niet altijd op ons scherpst kunnen zijn. En dat we niet altijd God loven. Ook als het leven moeilijk is. Dan lukt het ons soms niet. Laat zij iemand... Ik heb het op dit moment zo moeilijk dat ik maar even radiostilte heb gedaan met God. Ik zeg, misschien is dat nog wel het mooiste gebed wat je kan hebben. Radiostilte. Even niet met al onze vragen, met onze zorgen bij God aan, maar gewoon stil zijn bij God. Even niet hoeven, even niet moeten, even niet willen, maar gewoon radiostilte. Waarop ze zei, hoe is dat dan niet erg? Het is misschien wel je mooiste gebed van je leven. En dat gaf haar energie. Oftewel, het vernieuwde haar weer. Want God weet welk maaksel wij zijn. En zo gaat deze psalm door. Het wil dwars door alles heen, want David heeft genoeg meegemaakt. Zeker in die jaren dat hij door Saul werd achtervolgd. Heeft hij in grotten en spelonken moeten leven. Was hij zijn leven niet zeker. En wat doet David? Die pakt zijn harp. En die gaat liederen schrijven. Die gaat God loven. Ook al zit ik in het bangst van mijn leven. Ook al zie ik God helemaal niet. Psalm 22. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Psalm 23. Hij looft God dwars door zijn verdriet heen. Omdat we mogen weten dat ons leven vernield wordt als dat van een adelaar. Dat we onze oude veren, onze zieke veren, onze veren vol zorgen, onze veren vol pek en smerigheid, door de wereld ons aangezegd, mogen afschudden. En omdat we door zijn genade en zijn liefde vernieuwd mogen worden. En dan hoeft u niet te wachten tot u in de rouw gaat. Dat mogen we elke dag doen. De vorige dag van ons afschudden. En zeggen, ik wil opnieuw deze dag met u, o God, in. Laat mijn leven vernieuwd worden zoals die van een adelaar. Overlaat mij met schoonheid en geluk. Geef me perspectief. Dat is heel wat anders dan dat we zeggen, wilt u me genezen, wilt u dit doen, wilt u dat doen, wilt u zus doen. Onze gebeden zijn zo vaak Sinterklaas ruimelen rijtjes met alle wensen die we aan hem hebben. Terwijl we weten dat we het eigenlijk zelf moeten kopen. Want Sinterklaas bestaat niet en we doen het zelf in onze schoenen en in de pakjes. In de zakken. En toch geven we God soms hele lijsten met wat we willen. Terwijl we ons alleen maar hoeven zeggen, Heere God, we zijn van u afhankelijk. U geneest ons. U zorgt ervoor dat wij toekomst hebben, perspectief hebben. U overlaat ons met schoonheid en geluk. En waar kun je dat het beste vinden? Dat is in gedachten te knielen bij een kribbe in Bethlehem. Want hij komt zijn koningschap opeisen. Niet als een koning in Jeruzalem op een gouden troon. Maar hij komt in een nietszeggend stadje. Bethlehem, Efraïm. Voor hem was geen plaats. En zijn bedje was een voederbak. In het broodhuis wordt hij geboren. En juist dat is zijn grote kracht. Wij hoeven niet op audiëntie, maar we mogen op kraamvisite. Kerst is opnieuw geboren worden. Kerst is opnieuw je deal met God te sluiten. Sorry dat u naar de wereld moest komen. Maar dank u wel dat u het gedaan heeft. Dank u wel voor die genade. Dank u wel dat u mij alle schuld vergeeft. En al mijn kwalen geneest. En mijn leven redt van het graf. Dank u wel dat u gekomen bent. Midden in die duisternis. Midden in daar waar ik niet meer loven kan, niet meer prijzen kan. Geeft u mij nieuwe kracht. En mag ik God loven, dwars door alles heen. En dat hoeft echt niet alleen maar met opwekkingsliedjes. Dat mag ook gewoon door dankbaar te zijn voor alles wat hij doet. Dat mag door getuigenissen te geven aan mensen die bij u op visite zijn. En zeggen, maar ik weet dat God bij me is. En dat mag een voornemen zijn om dat elke keer te doen. En dan mag u er ook achter komen dat het af en toe niet gelukt. Nee, weer niet aan gedacht. Ik was zo druk met de visite. Ik heb niet eens een getuigenis gegeven. Nee, God weet wat maaksel wij zijn. Hij kent zijn papheimers. Maar dat betekent niet dat we ons daarbij moeten neerleggen. Want David is een groot koning geworden. Niet om wat hij kon, want hij heeft verschrikkelijke dingen gedaan, ook in zijn koningschap. Maar juist door God te loven. U hoeft geen carrière te maken. Uw geluk is niet afhankelijk van uw geld en zelfs niet van uw gezondheid. Uw echte geluk is afhankelijk van het prijzen en het loven van God, dwars door het verdriet heen. Dat mag met een bibber in je stem, met een brok in je keel. En dat hoeft niet eens door muziek te zijn, dat mag ook door de Bijbel op te pakken en God te loven door uit zijn woord te lezen. Door hem te danken voor de weldaden die hij geeft. Loof de Heer mijn ziel en dank u wel God dat u zoveel voor mij zorgt. Ik zie het en ik voel het soms niet eens, maar ik weet het, want u heeft het beloofd. En God is een God van trouw. Alles wat hij doet, zal hij blijven doen. Ook al voelen wij het niet, ook al ervaren wij het niet. God zal het zeker doen. Laten we daar dan maar op vertrouwen. En schud die oude twijfelachtige veren af. En ga opnieuw in uw jeugd staan. Ga opnieuw in de jeugd van uw geloof staan. Ontvankelijk als een kind. Geloof als een kind, zegt Jezus. Wetende dat hij elke dag bij ons zal zijn. Dan zal hij ons redden van alles waar wij aan vastzitten. En hij zal ons helpen. Om nieuw perspectief te geven. En zo is Advent niet alleen maar het verwachten van een kind in de kribbe. Zo is Advent verwachten van een kind in de kribbe. En dan moet u door de spijlen van die kribbe heen kijken. En dan even voorbij die drie kruisen. Maar dan zien we daar verderop in dat hoekje. Dan zien we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Advent is neerknielen bij het kind in de kribbe en weten dat hij komt op de wolken om ons te redden, om ons perspectief te geven. Want hij zal bouwen aan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Die heeft hij ons beloofd. Niet omdat wij het verdienen, maar omdat we hem loven, omdat wij geloven. Door Christus in de Allerhoogste God. Dat is wat Psalm 103 hier zegt. En daarom kunnen we deze en vele andere psalmen gewoon zingen. Dwars door alles heen, omdat God een God van liefde en genade is. Laten we daarom hem danken voor alles wat hij ons geeft. Halleluja. Amen. En laten we dan maar zingen over wie wij zijn. Zijn kinderen, zijn geliefde kinderen. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. We mogen hem loven door samen te danken en te bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we ook nu stil mogen zijn bij u. U dankbaar mogen zijn voor de Bijbel waarin we vanavond of vanmiddag ook mochten lezen. De Psalm van David. Die niet vanzelfsprekend is, omdat er dingen in staan die soms zo confronterend zijn met ons eigen leven. Heer, we willen u vragen, wilt u ons helpen? Als we het moeilijk hebben of als het lastig is om onze oude veren af te doen. Om ons leven te vernieuwen als dat van een arend, Heere God. Om dingen die we meedragen ook werkelijk waar af te schudden, Heere God. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat doet soms zo ontzettend pijn. Heer, sommige mensen kunnen het niet eens. Omdat de psychische nood zo groot is dat ze dat niet redden. Voor deze mensen willen wij bidden. Heere God, wilt u op welke manier dan ook iets van hun leven vernieuwen? Door in hun leven te zijn. Door deze mensen, juist die mensen in de gebrokenheid, maar we bidden het voor alle broers en zussen van onze gemeente en daarbuiten. Heer, laat ze voelen dat ze uw geliefde kind zijn. Dat dat niks te maken heeft met hun eigen persoonlijke leven, maar dat dat pure genade is. En dat we daarvoor geen goede daden hoeven te doen, maar dat we alleen hoeven te geloven in u. U zegent ons als wij met u in relatie staan. Als wij u vrezen, zoals deze psalm ook zegt. Als wij ontzag hebben voor u. Heer, we willen u bidden voor mensen die dat moeilijk vinden. Omdat hun leven zo aan die gebrokenheid is blootgesteld. Zo vaak ziek of zo ernstig ziek en zonder perspectief. Dank u wel voor het perspectief wat we mogen ontvangen door uw belofte dat u terug zal komen. Dat we met kerst niet alleen hoeven terug te kijken naar een kindje in de kribbe 2000 jaar geleden. Maar dat dat kind volwassen geworden op de wolken zal verschijnen om ons te redden van deze wereld die wij eigenhandig kapot hebben gemaakt. Maar dat door uw grote genade u ons toch wil aanzien en dat wij uw kinderen genoemd mogen worden. Koninklijke kinderen door u geliefd. Heer, zo mogen we danken met zuster Marie en broeder Rijk van de Pool die 50 jaar getrouwd zijn. Wat een feest. Maar het is niet altijd makkelijk, want relaties, Heere God, dat is iets waarvoor je moet knokken. En dat zal bij Rijk en Marie niet anders zijn geweest. Maar u heeft ze voor elkaar gespaard en we mogen daar als gemeente ook dankbaar voor zijn. Daarom is een bos bloemen niet zomaar een bosje bloemen, maar een teken van uw liefde en genade en van onze dankbaarheid samen met hen. Heere God, dank u wel daarvoor. Heere, we mogen danken dat u ook bent bij de mensen die het moeilijk hebben, die ziek zijn. We denken aan zuster Dijkstra Heikoop, die al zo lang in de Voort woont. Heere God, die geestelijk nog zo goed bij is, maar zo afhankelijk is van anderen, wilt u haar omgeven met uw liefde, met uw genade, ook in deze donkere tijd. Heer, we zijn blij dat het goed gaat met broeder van de Kolk, maar toch altijd hangt er nog weer een wolk boven. Zou het zo blijven of komt het toch weer terug, omdat het al een keer zo ernstig terug is gekomen? Wilt u hem omringen met uw liefde, met uw genade? Geef hem hoop, geef hem kracht en geef hem vooral uw aanwezigheid. Heren, zo willen we bidden voor zuster Jessica Visser, die al zo lang bezig is met chemokuren. Deze week een operatie moet ondergaan waarvan de artsen nog niet eens weten in welke mate die operatie zal zijn. Heere God, wilt u bij haar zijn? Want dat valt niet mee. Wilt u bij haar zijn in al haar zorg, in al haar kwetsbaarheid? Heer, vul haar met uw liefde, met uw kracht. Maar we bidden u ook voor de artsen die de operatie moeten gaan doen. En al die mensen die er omheen staan. Heer, dat zij de rust mogen ontvangen van u. Om dat wat ze moeten doen in alle rust te doen. Geef ze inzicht en wijsheid dat alles wat ze geleerd hebben op een goede manier ook in de praktijk mogen uitvoeren. Heer, dat uw zegen ook op deze operatie mag liggen. Heer, en laat vooral weten aan haar dat ook zij een koninklijk kind is, door de Vader bemind. Heere God, dank u wel dat die belofte met ons mee mag gaan. Mensen vragen wel eens aan ons, waarom ben je nog gelovig? Nou, omdat wij koninklijke kinderen mogen zijn. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ons niet als slaaf, als knecht ziet, Heere God. Maar dat wij uw kind genoemd mogen worden. Door ons geloof in uw Heere Jezus Christus. Dank u wel voor alles wat u ons daarin geeft. Heer, dat zijn toch de weldaden waar David het al over heeft in die psalm. Alleen al te weten dat wij door u geliefd zijn, dat u bij ons bent, elke dag. In alles wat we meemaken, ook in die mooie, prachtige dingen. Als onze carrières gewoon goed gaan, als we druk zijn met ons leven. Als we jong zijn of oud zijn, Heer, u bent erbij, u heeft dat beloofd. En we loven en prijzen uw grote naam daarvoor. En we danken u voor die weldaad. Heer, dank u wel zo. Dank u wel voor wie u bent. Ga met ons mee. In uw genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik wil de collecte bij u aanbevelen. Dat mag, zoals u weet, in de app. Maar dat mag straks ook in de kistjes die in de hal staan. We mogen onze gaven geven, niet omdat we denken, ach, het hoort erbij, kerkdiensten horen collecten bij. Nee, dat zijn onze gaven die we mogen geven voor anderen, voor de gemeente, om zo als gemeente te mogen zijn, om uit te stralen dat wij kinderen God zijn en om dat ook samen te mogen doen. Dan willen we nu graag zingen een lied, een heel bekend lied, Daar ruist langs de wolken. We zingen Johannes de Heer, 33, de versen 1 en 2. We zingen het derde couplet straks na de zegen, maar eerst nog even een rectificatie. Want ik heb wat dingen door elkaar gehaald en er zit alweer geknikt. Daarvan, ja, je bent helemaal dom geweest natuurlijk. Ja, dat krijg je als je allemaal Marries ziet. We hebben gebeden voor Hans en Marie Veldman, die vandaag de bloemengoed krijgen. En we waren dankbaar voor Rijk en Marie van der Pol. Dat zijn twee Marries, dan wordt het bij mij wel gewoon ingewikkeld. Hadden we de Janders moeten noemen, maar ja, dat kan niet meer. Omdat ze 50 jaar getrouwd waren. Als die nou ernstig teleurgesteld zijn dat ze geen bloemen krijgen, dan krijg ik een berichtje van hen en zorg ik ook persoonlijk dat ze een bosje bloemen krijgen. Maar misschien dat ze dat er binnenkort ook nog wel krijgen. Excuses voor dat verschil. We zingen zoals gezegd het derde couplet van dit lied na de zegen. We mogen nu de zegen ontvangen om zelf ook tot zegen te mogen zijn. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat u toewenden en u vrede geven. Amen.